welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Garretsen. Maken jullie in je werk al veel gebruik van AI?
Jazeker, zoals wij bijna allemaal, denk ik. Niet alleen op de universiteit, maar ook daarbuiten. Dus slimme zoekalgoritmes, als je het wat ruimer formuleert, die zijn alomtegenwoordig. En voor mensen aan de universiteit, andere mensen bij andere banen, maar ook... In onze vrije tijd maken we natuurlijk bewust of onbewust gebruik van dat soort slimme technologieën. En dat doen we ook al langer.
Ja, maar voor je werk, op welke manier gebruik je het dan?
Nou, bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met een systematische review van literatuur. Om daar een artikel over te schrijven. En dan kan je dus heel goed zoekmachines en AI gebruiken om je te helpen. En eigenlijk inmiddels bijvoorbeeld ook al wel met het schrijven van bepaalde onderdelen van je...
Wat laat je dan door
ChatGPT? Nou, in ieder geval laat je ChatGPT je voorstel doen. Dan denk je, in de stijl van dit tijdschrift. En dan denk je, er zitten een paar goede zinnen in die ik kan gebruiken.
Deze podcast hebben we al zelf bedacht.
Deze zinnen zijn niet AI gecreëerd. Maar denk je dat de AI jullie werk zal veranderen? Of misschien uiteindelijk ook wel overbodig zal maken?
Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. En voor ons werk, maar voor ieders werk. Hè. Dus mensen vragen
ik ben zo meteen overbodig hoor. Ik word gewoon gesampled.
Ja, dat zou maar zo kunnen. En dat is een discussie die niet nieuw is. Want het gaat ook bij technologische ontwikkeling is dat altijd de hamvraag. Word je er nou zelf slimmer van? Dus dat het jou nog productiever maakt? Of maakt het jou overbodig? Dat is de kernvraag. Dus is het complementair? Is het aanvullend op jouw productiviteit? Word je er nog slimmer van? Zoals hoogopgeleide mensen denk ik beter zijn gaan werken dat ze massaal laptops zijn gaan gebruiken. En laaggeschoolde mensen deels hun werk overbodig hebben zien worden door robotisering of
automatisering.
En dat is dus een continuering van die discussie. Het is niet nieuw wat we meemaken. En het onderzoek laat wel zien, dus voor Nederland bijvoorbeeld blijkt dat robotisering, met name laaggeschoolde, is net een nieuw paper van Hans Koster van de Vrije Universiteit samen met Darren Acemoglu, een top-econoom uit de VS. Dat laat met gebruik van hele geavanceerde data zien dat met name laaggeschoolde zijn de klos. Het robot neemt jouw werk in de industrie over en hogescholen worden er juist productiever van. Want er zijn ook weer mensen nodig om die robots te programmeren.
En te begrijpen misschien wel.
En specifiek voor large language models, waar dan ChatGPT onder valt, laat onderzoek zien dat op termijn, dat is allemaal met enorm giswerk, dat in de VS voor 80% van de mensen, dat is best veel, 10% van hun taken onder druk staat. Maar voor 20% van de mensen, dat is nog steeds in de beroepsbevolking, dat het al 50% van hun werk overbodig zal maken. Dus dat is toch wel een aanzienlijk percentage.
Ja, maar voor jullie zelf, jullie maken niet zo'n zorgen. Hoogleraar blijft gewoon nodig.
Nou, daadwerkelijk iets kunnen met de analyse en snappen wat eruit komt. Dat is denk ik voor ons heel belangrijk. Dat is voor onze studenten ook heel belangrijk. Maar dat het effect heeft op bijvoorbeeld hoe wij onderwijs geven en wat we van studenten vragen en hoe we testen of ze de kennis hebben inmiddels. Dat gaat wel echt allemaal heel erg op de schop, ja.
Ja, wat hebben jullie als studenten betrapt?
We hadden toevallig vorig jaar gaven we een cursus waarbij studenten een filmpje moesten maken. En toen was één filmpje was zo gelikt. Dachten, dit is gewoon door een AI gemaakt.
Dat was ook zo.
Nou, dat denken we wel.
Zijn er al regels voor? Wordt het dan afgekeurd?
Nou, we zijn heel druk bezig met regels en examencommissie. Dus het is echt een enorme klus.
En er is ook heel veel discussie. Sommige universiteiten, ook in binnen Nederland, zijn er enthousiaster over dan anderen. Dus sommigen willen het juist aanmoedigen. En studenten zeggen, zolang je er maar eerlijk over vertelt dat je het gebruikt hebt. Dan kan het ook heeft ook nut. Het kan ook een hulpmiddel zijn. En er zijn universiteiten die toch proberen dat wat meer in de verbodssfeer. Maar dat zijn we allemaal heel erg aan het uitvinden. Want... we vinden het wel heel normaal, maar die ontwikkeling of die techniek is er pas is krap een half jaar onder ons. Hè? Dus eind 2022 werd het gelanceerd. We vinden het nu allemaal heel normaal, maar het is er ook nog maar net.
Ik kan geen baan verzinnen die niet geraakt gaat worden door kunstmatige intelligentie.
We krijgen er allemaal mee te maken.
We may look on our time as the moment civilization was transformed, as it was by fire, agriculture and electricity. In 2023, we learned that a machine taught itself how to speak to humans like a peer, which is to say with creativity, truth, error, and lies.
Wat als computers straks slimmer zijn dan de mens? Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich razendsnel, misschien wel te snel. Toonaangevende wetenschappers en techbazen die pleiten zelfs voor een ontwikkelingspauze.
Goldman Sachs says up to 300 million full-time jobs around the world could be affected by artificial intelligence. In a report Sunday, their economists predicted 18% of work globally could be computerized.
Ja, het gaat er veel over de laatste tijd, over AI, kunstmatige intelligentie. De ontwikkelingen gaan dan ook heel hard. De waarschuwingen zijn niet van de lucht ook. Maar ook de mogelijkheden die AI kan hebben. Het Europees Parlement heeft onlangs al wetgevingen goedgekeurd over het ontwerpen van de AI. Gezichtsherkenning in de openbare ruimte wordt verboden. Er komen regels voor chatbots als ChatGPT. Hoe denken jullie er eigenlijk over? Is AI een uitkomst? Is het gevaarlijk? Of moeten we het gewoon over ons heen laten komen? Misschien een beetje voorzichtig zijn?
Het is eigenlijk alle drie. En dat geldt voor heel vaak voor nieuwe ontwikkelingen of nieuwe technologieën. Dat het aan de ene kant voelt natuurlijk meteen als een bedreiging. Hè? Dus wat
zeker
betekent
baan
dit?
Al, die werden genoemd.
Ja, wat betekent het voor ons werk? Of voor onze, zeg maar, worden we straks gecontroleerd en al dat soort dingen. Tegelijkertijd is het natuurlijk een enorme uitkomst. En is technologie ook heel vaak een uitkomst geweest in ons leven om een aantal dingen makkelijker en beter te organiseren. Waardoor we misschien zelf weer andere dingen kunnen doen. Hè, dus het is uiteraard natuurlijk niet alleen maar een bedreiging. Sommige taken die misschien heel saai of repetitief zijn, die kunnen we gewoon prima door AI voor een robot te laten doen. Dus het is niet alleen maar een bedreiging. Maar wat je wel ziet, en ik denk dat daar bijvoorbeeld Europa nu ook wel de les geleerd heeft. Als je vergelijkt met bijvoorbeeld Google eerst en al dat soort partijen. Dat ze nu zeggen, we gaan nu eerder aan regelgeving doen. Omdat het belangrijk is dat wij voor een aantal dingen eerder gaan zorgen dan dat we dat in het verleden hebben gedaan.
Ja, dat moet je zeker nu al mee beginnen. Omdat de ontwikkelingen nu ook heel snel gaan. Maar ja, Harry, je zei het al. Ik wil vooral lager opgeleide worden de klos. Uit onderzoek bleek al dat er 300 miljoen banen wereldwijd op het tocht staan. Dat lijkt me nou ook weer niet de bedoeling, toch?
Nou, nee, en als je dat getal van 300 miljoen, als je het zo zegt, dat klinkt ook best wel beangstigend. Ja. En die vrees is dus, wat we het inderdaad net al over hadden, voor bepaalde banen en taken niet ongegrond. En dat is een ontwikkeling die al langer gaande is. Dus in de afgelopen decennia zijn er heel veel banen vernietigd in de industrie- en dienstensector. Functies die niet meer bestaan. Toch hebben we een hele lage werkloosheid nu. Dus
het lost zich wel weer op.
Nou, dat is niet vanzelf, maar het is niet allebei. Hè. Dus niet het blinde optimisme ben ik niet voor, maar ook het pessimisme van, oh jee, dit gaat helemaal mis. Want we hebben eerder een robotisering, ICT-ontwikkelingen zijn al langer onder ons. En denk ook aan de industriële revolutie. Als je daarmee begint, waar ook mensen die met stok in de machines gingen slaan, omdat ze dachten dat het werk voor eeuwig vernietigd zou worden. Maar is ook niet gebeurd. Dus het gaat ook niet vanzelf. Dus allemaal mis. Maar er is wel iets serieus aan de hand. En vooral de disruptie of de transitie. Het nieuwe gaat heel snel. En dat is wel heel belangrijk, denk ik. Dus ik denk dat daar ook een taak voor de overheid ligt. Om via scholing, zowel van mensen die nu geschoold worden als mensen die al een taak en van baan hebben en de mogelijkheid tot bijscholing, als ook het opvangnet. Dus je kunt denken aan extra plooien voor een basisinkomen. Ja, dat is wel, omdat de ontwikkeling zo snel gaat, daar moet wel meer aandacht voor zijn.
Je moet er nu al rekening mee houden dat door AI misschien heel veel banen gaan verdwijnen.
Ja, dat je wel weer nieuw werk vindt, maar dat dat niet helemaal vanzelf gaat en niet van maandag op dinsdag. Ja. En dat je dus bijgeschoold moet worden of dat je een soort bestaansminimum garandeert omdat die aanpassingen nu een keer heel veel tijd kosten. Ja.
Hoe zou je als leidinggevende in een bedrijf met AI moeten omgaan? Ik bedoel, moet je het omarmen? Moet je juist mensen die voorlopen zijn, moet je die de ruimte geven? Of moet je ze toch een beetje tegenhouden omdat je nog niet precies weet hoe het in elkaar zit?
Eigenlijk is dat de eeuwige vraag, hoe ga je met verandering om?
Ja. En alle verandering is moeilijk.
Ja, en is altijd bedreigend voor sommige mensen. En anderen zien het als een kans. Dus in die zin geldt ook hiervoor weer. Dat net als bij andere veranderingen, je heel goed moet nadenken in eerste plaats van, wat kan het nou voor ons betekenen? Het hangt natuurlijk een beetje van af op welke positie je zit. Hè. Dus als je in het topmanagement team zit, dan is het de vraag veel strategischer dan als jij bij wijze van spreken op teamniveau met bepaalde technologische innovatie te maken hebt die niet heel groots en meeslepend zijn. Dus het hangt een beetje van welke positie je zit. Maar net als bij alle andere veranderingen is het in de eerste plaats heel belangrijk om je af te vragen, wat betekent dit voor ons? En wat zou het moeten kunnen betekenen? Wat is het lange termijn perspectief? Dat is natuurlijk heel moeilijk omdat het nu zo snel gaat. Maar tegelijkertijd hoop je eigenlijk wel dat ze daar ook goed over nadenken. Zonder een soort van kip zonder kop achter iets aan te gaan rennen. En het andere is dat je zowel intern als extern met vragen te maken hebt. Hè? Dus de angst die mensen hebben of de consequentie die het heeft voor niet alleen voor je product of dienst, maar dus vooral ook voor wat betekent dat dan voor mijn medewerkers. Dat zijn hele belangrijke vragen.
Maar je moet het zeker niet negeren, kop in het zand steken.
Nee. Nooit goed.
Dan loop je achter
tegenhouden. Maar dat kan ook niet.
Een individuele organisatie of leider houdt deze ontwikkeling niet tegen. Dan ben je sowieso verloren. Dus je moet er iets mee. Je moet je aanpassen en daar moet je goed over nadenken zonder meteen het onheil over jezelf of je organisatie af te roepen. Want dat heb ik net al over gehad. Het biedt ook kansen. Dus dan moet je eigen positie bepalen. Wat betekent het, zoals Janke net zei, voor mijn product of dienst? En het Misschien komen er ook nieuwe mogelijkheden uit voort.
Hoe kan AI eigenlijk het werk van managers en leidinggevenden veranderen?
Ja, dat is grappig. Want Gartner, dat is een onderzoeksbureau, die zei in 2020 zei, na over 4 jaar, dan zal bijna 2/3 van het werk van managers, wat met herhaaltaken te maken heeft, zal overgenomen zijn door AI. Nou, dat was 3 jaar geleden. Inmiddels, ik heb het nog niet onderzocht, maar volgens mij zijn we daar nog niet.
Nee.
Maar het hele idee dat ook AI, zeg maar, taken van of deelonderdelen van wat een manager doet kan overnemen, dat idee dat bestaat al een tijdje. En er zijn natuurlijk ook voorbeelden van organisaties waarbij de manager inderdaad gewoon vervangen is door een AI. Kijk naar de platformeconomie. Hè. Dus al die bezorgers of Uber, die hebben hun leidinggever nog nooit gezien. Die bestaat
allemaal
niet.
En dat soort dingen.
Die krijgen allemaal, die worden gemonitord. Die krijgen doelen van een iemand ergens.
Ja, een
die krijgen
ergens.
Die krijgen zelfs ook af en toe smileys of stickers of beloningen van een computer. Dus er zijn al mensen die, ja, maar volledig door een AI worden aangestuurd in plaats van door een mens van vlees en bloed.
Ja, dat is dus een platform economie. Maar hoe zou het in een normaal bedrijf, zeg maar? Hoe zou het taken van managers kunnen overnemen?
Nou, deels gebeurt dat ook al. Er zijn steeds meer bedrijven, ook grote bedrijven als Unilever, maar ook kleine bedrijven, die in de selectie van medewerkers, nieuw personeel, doelbewust dit soort nieuwe technologie gebruiken. Omdat het ook neutraler zou zijn, dat het minder met vooroordelen te maken heeft. En dus dat je tot een eerlijke en betere selectie komt.
Maar is het eerlijker?
Nou ja, dat is maar net wat je erin stopt natuurlijk. Ja. Maar het hele idee dat je de vooroordelen die jij en ik hebben, als we of nou willen of niet, in sollicitatiegesprekken. Dus zowel vanuit de werkgever als de mogelijke werknemer zitten daar wel voordelen aan. Je moet ook goed uitkijken wat je doet. Maar dat wordt al ruim. Het wordt in ieder geval ruim al gebruikt. En ook bij het beoordelen van prestaties van mensen worden dit soort technieken steeds meer. Dus het is er al steeds meer ingezet.
Ja, en medewerkers vinden dat ook niet per se slecht. Hè? Dus nee. Er is wel onderzoek gedaan waar het blijkt dat medewerkers zeggen, nou, laat dat maar door een robot worden beoordeeld.
Oh ja?
Want die is tenminste objectiever dan mijn baas.
Mensen willen wel een robot als baas.
Nou, deels. Hè? Dus ja, maar een aantal dingen
niet per se negatief. Nee.
Die ze zijn niet per se negatief over een soort van objectief extern iets dat zou kijken naar beoordeling bijvoorbeeld.
Nee.
Tegelijkertijd is een leidinggever natuurlijk wel veel meer dan alleen maar iemand die naar jouw prestaties kijkt en daar een oordeel over geeft. Of die jou simpelweg doelen geeft en zegt, nou, je moet volgende week dit en dat af hebben. Want uiteindelijk zijn leidinggevenden ook voor allerlei interpersoonlijke zaken. Hè? Dus dat is voor een deel zit hem dat in gewoon vragen, hoe gaat het met je? Maar voor een deel zit hem dat ook in, hoe zit het met je ontwikkeling? En wat wil je eigenlijk in je werk? En wat kan werk voor jou betekenen? Ook op de lange termijn. En hoe kan ik je daarbij helpen? Dus meer je zou kunnen zeggen, de ondersteunende of de coachende kant. Of de menselijke kant.
Ja.
Dat is voor AI tot nu toe in ieder geval nog best lastig.
Ja.
Ja.
Tegelijkertijd zijn er ook inmiddels coachingsplatforms van AI die als coach voor managers optreden. Dus we gaan wel steeds verder in
In die kant op, ja, inderdaad. Maar goed, werknemers vinden het dus voor een groot deel niet erg om door een computer beoordeeld te worden. Maar ja, je zei het ook al, van het is maar wat je erin stopt. Algoritmes zijn in het verleden ook wel discriminerend gebleken.
Ja.
GPT, moet ik zeggen, inderdaad, had ook de informatie van het internet. En
overal van nergens.
Wat is daarvan waar?
Ja. Dus je moet dus je veronderstelt al snel objectiviteit, want het is immers een machine die dat doet. Ja. Maar dat is heel erg waar die machine, zeg maar, getraind is om de informatie vandaan te halen en hoe goed de informatie is. Dus voor je weet is het ook schijnobjectiviteit. Dus in die zin blijft het uiteindelijk geld dat je dus ook niet blind op moet varen. Maar een mix waarbij je wel van dat soort, op een verstandige manier van dat soort technieken gebruik maakt, is denk ik niet per se slecht. En wordt dus ook door werknemers niet per se als een bedreiging gezien. Dat ze dan zeggen, oh jee, maar ik word door een robot bestuurd of zo.
Nee. En er zijn ook coachesprogramma's dus inderdaad voor managers. Dus
ja, je digitale buddy heb je dan.
Ja, maar managers zijn dan binnenkort ook hun baan kwijt. Want als dat ook al overgenomen kan worden.
Nou, dat gaat dus over. Het grappige is dat deze digitale buddy die geeft je dan feedback over hoe jij met je medewerkers communiceert.
Ja.
In tekst. Nee, in tekst, hè, let op.
Ja, okay.
Dus het gaat natuurlijk uiteindelijk altijd over tekst. Dit. Mm-hmm. Dus die kan dan feedback geven over, nou ja, maar je hebt nu tegen Edwin dit keer toch wel, ben je toch een beetje onaardig geweest in je mail. Of kortaf, doe dat nou een keer anders.
Oh, dan leest mee met
dan
je mail.
Dan leest hij dus mee met je mail. Ja, want
en dan
uiteindelijk
vertelt hij zelf hoe
jij met je medewerker omgaat.
Ja. Dat is toch erg?
Nou ja, als het helpt, als je daar een betere leidinggever door wordt, dan is het niet erg. Wat de essentie hiervan is, dat het uiteindelijk natuurlijk alleen nog steeds maar over tekst gaat. Dus die buddy is er niet bij als jij werkelijk dat gesprek hebt met
die
medewerker.
Maar die buddy gedraagt zich dan als mens.
Die buddy geeft jou wel feedback. Ja.
Of je sociaal genoeg bezig bent.
Ja, die
daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, die leert
onaardig
jou
geweest.
Maar waarom zou het, nou ja, onaardig. Uiteindelijk geeft hij jouw feedback die je misschien anders van een trainer of een coach had kunnen horen, maar die feedback is wel wat waard, ja. Dus het is ook wel, eigenlijk is het, bedoel, dit is ook weer een hulpmiddel om een betere manager te worden. Ja, ik zou er niet per se op voorhand tegen zijn.
Nee, dat niet. Maar uiteindelijk van managers kunnen zich nu dan meer concentreren op menselijk contact. Zei iedereen.
Maar dat vinden ze best wel moeilijk, hè? Want dat weten we.
Maar dan krijgen dat menselijke contact, krijgen daar de tips van een computer.
Up to a point. Dus dat je dat helemaal, je daar helemaal verlaat op het oordeel van een computer, dat lijkt me heel gevaarlijk. Maar dat het een ondersteuning zou kunnen bieden. Omdat je zegt, uit die tekst, dat voorbeeld, tekstanalyse blijkt, ik was 90% van de tijd aan het woord. Of je gebruikt heel veel bepaalde vormen die dwingend zijn of formuleringen.
Bij de ene medewerker schrijf je echt heel op een heel andere heel toon dan bij de ander.
Dus, er zit wel heel veel verschil tussen. Klopt dat eigenlijk? Misschien klopt het. Heeft dat een reden? Nou, dat je daar is wat over nadenken kan, denk ik, heel erg nuttig zijn. Je moet blijven bedenken dat het een hulpmiddel is. En dat uiteindelijk leiderschap zonder menselijk contact, dat vinden zowel natuurlijk ook managers, want dat is hun baan, maar ook werknemers, uiteindelijk blijft al een kern. Dus helemaal dat laten vervangen door een machine of een robot, dat is, lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Maar ja, menselijk contact blijft dus belangrijk. En kan dus de aanvulling uiteindelijk blijven op AI als het zover komt. Maar aan de andere kant, ik bedoel, er zijn ook genoeg managers die je nooit ziet.
Ja. Ja, dus ook
wat
hiervoor,
moet die dan doen?
Nou ja, die moeten zich ontwikkelen of iets anders gaan zoeken. Nee, eigenlijk waren dat natuurlijk nooit goede leidinggevende. Hè? Dus even voor de duidelijkheid. Maar die konden zich ook wat meer, eigenlijk misschien nog wel verstoppen achter allerlei administratieve taken.
Ik moet
hele belangrijke dingen doen met papier. Ja. Hè, dat, als dat er niet meer is straks, omdat dus dat deel van het werk wel echt steeds beter kan worden gedaan door robots of computers, dan kan je daarmee je daar niet meer achter verschuilen. Maar bovendien betekent dat dus dat net als met zoveel andere veranderingen, dit dus ook iets kan betekenen voor wat we eigenlijk zoeken in leidinggevende qua competenties en taken. En vervolgens zou dat best wel eens kunnen betekenen voor mensen die dat als leidinggevende heel weinig deden. Ja, dat er dus niets anders van ze gevraagd wordt nu.
Ja, maar aan de andere kant krijg je misschien ook betere managers. Omdat die zich meer bezighouden met persoonlijk contact.
Ze hebben er meer tijd voor. Vervolgens moet het wel kunnen. Dus of ze er automatisch inslagen, weet ik niet. Maar dat betekent iets voor de ontwikkeling van die leidinggevende. Ja.
Ja, zou je ook niet de opleiding daar al meer aandacht aan moeten besteden dan? Want ja, zometeen hoef je inderdaad niet meer contracten te tekenen of dat soort dingen. Of de bureaucratie kan je wegschrijven.
Nou ja, accentverschil in opleidingen. Het gebeurt denk ik ook al. Dus twee dingen eigenlijk. Dan zou je dus meer aandacht moeten besteden aan het menselijk contact. Wat maakt jou dan als manager onderscheidend? Dus dat je daar ook meer in getraind wordt. En dat ook de mensen uiteindelijk boven komen drijven vanuit zijn opleiding die dat dan goed kunnen. Want daar ligt dan de toegevoegde waarde. Maar ten tweede, ook een beetje waar we het net over hadden. Ja. Ook wel mensen die met zo'n techniek, met die techniek weten om te gaan.
Precies.
Dus als je alleen maar zegt, ik ben er alleen voor het menselijk contact. En verder is er blijkbaar een robot die hier de baas is. Dat lijkt me een soort rampje. Je moet toch uiteindelijk wel iemand in controle zijn. Mm. Dus je moet toch wel weten wat die technieken doen. En hoe je daar wat die informatie wel en niet voorstelt. En kanttekeningen je daarbij dus kunt plaatsen. Dus niet alleen soft skills. Maar ook wel degelijk harde analytical skills. Waarbij je met dit soort technieken, dat je er enigmate verstand van hebt. En zelf ook mee kunt omgaan.
Ja, maar heb je door AI ook minder managers nodig dan?
Ja, dat is misschien een hoopgevende gedachte voor sommige mensen.
Het is nog steeds eerlijk, anders komt er slecht vanaf.
Het is ongewis, omdat we denken al langer dat er allerlei technieken zijn of ontwikkelingen zijn waardoor we misschien uiteindelijk met minder managers toe kunnen. Dat is ook wel wat onderzoek naar gedaan. Dat is niet zo. Dus het aantal mensen wat zich manager noemt, met recht, of ook die taak heeft, dat is vrij constant. Dat daalt niet echt, in ieder geval niet in Nederland. Maar het takenpakket, dus het aantal is één ding, maar dat binnen de groep managers, hoeveel er ook mogen zijn, dat wat ze doen sterk aan verandering onderhevig zal zijn. Dat over 5 of 10 jaar belangrijke mate anders uit zal zien dan nu. Dat hebben we net vastgesteld.
Ja, dus de mensen met persoonlijke aandacht die overleven.
Nou, interpersoonlijke skills, hè, dat is daar onderscheiden we ons tot nu toe nog steeds van met de robot.
Je weet niet hoe lang dat duurt.
We weten niet hoe lang dat duurt. Misschien over 5 jaar niet meer. Maar dus dat is één ding. En het andere is volgens mij, en dat benadrukte Harry ook net. En ik denk dat dat bijvoorbeeld voor onze studenten heel belangrijk is. Dat uiteindelijk analytische vaardigheden. Hè, dus niet zozeer kan je een probleem in een AI stoppen. Maar vooral, wat komt er dan uit? En kan je beoordelen of dat een goede oplossing is? Ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk voorlopig nog niet weg. En dat is naast dat interpersoonlijke, dat je dus kunt analyseren en toch een aantal dingen snapt. Dat is wel heel erg belangrijk.
Leestip?
Ja, zeker. Van Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee. Het tweede machinetijdperk. Dat klinkt ook heel goed. En dat is ook de Nederlandse vertaling van het boek. Dat is ook in het Nederlands dus verkrijgbaar. En dat is heel veel wat hier in een beetje in snel tempo langskwam. Staat daar prima uitgelegd en geduid. En ook dat we niet, misschien nog een belangrijk punt, dat we ook niet met managers bijvoorbeeld niet al te veel medelijden hoeven te hebben. Want dat is een beetje wat we nu, als het een soort bedreigd diersoort is. even uitzoomend. In het begin hadden we het al over. Managers behoren gemiddeld tot hoger opgeleiden. En behoren dus in principe tot een categorie die per saldo meer eerder baat zou moeten hebben bij dit soort technieken dan alleen maar bedreiging. Dus de bedreigingen leren toch echt bij andere groepen. En niet per se
bij de manager.
Die redden zich voorlopig nog wel, denk ik.
Oké, dank jullie wel. Jan Kerstoker, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen. Dat kan in je app en abonneer je daar ook meteen. En reageren, opmerkingen of vragen, mail naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.